Laten we bidden om de Heilige Geest. Heere onze God, onze Vader die in de hemel woont. Wij danken u dat u regeert. Dat er achter de wereldgeschiedenis handen zijn die alles besturen. En dat het u niet uit de vingers glipt. Dat hele gedoe wat wij om ons heen zien, waar we zelf aan deelnemen. Dat u daar dwars doorheen uw plan voltrekt. Geef dat wij vanmiddag uw heilsplan achter de geschiedenis zien. En dat wij aan uw heil deel hebben. Dat wij gered zijn, wij allemaal, van het oordeel dat u voltrekt in de geschiedenis en straks op de dag dat u komt. Wilt u onze harten openen als we zometeen uw woorden gaan lezen? Dat we uw woorden mogen begrijpen, eerlijk uitleggen, toepassen in ons leven, ze bewaren. Dat uw woorden de lijn zijn waarlangs we lopen al de dagen van ons leven. Maak ons eerlijk voor u. En geef ons verlangen naar u, een hart voor u. Omdat u uw hart hebt opengedaan voor ons. Geef dat wij vanmiddag opnieuw in uw hart mogen zien. Jezus, uw hartsgeheim voor ons hart en leven. Geef ons daarom de Heilige Geest. In Jezus' naam. Amen. We lezen uit Gods woord Amos 1, 2 en 3 vers 1 tot 2. Dat is een lang stuk. Maar we willen natuurlijk Amos doorploegen. Dus we maken daar een begin mee. Amos 1, 2 en 3 vers 1 tot 2. De woorden van Amos, die behoorden tot de veehouders uit Tekoa, die hij gezien heeft over Israël in de dagen van Uzzia, de koning van Juda, en in de dagen van Jerobeam, de zoon van Joas, de koning van Israël, 2 jaar voor de aardbeving. Hij zei, de Heere zal vanaf Sion brullen als een leeuw. Vanuit Jeruzalem zal hij zijn stem laten klinken, zodat de weiden van de herders treuren en de top van de Karmel verdort. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij met ijzeren dorssleden Gilead gedorst hebben. Daarom zal ik vuur werpen in het huis van Hazael, dat zal de paleizen van Ben-Hadad verteren. Ik zal de grendel van Damascus in stukken breken. Ik zal de inwoner uitroeien uit Bekeat Aven en de septedrager uit Bet-Eden. En het volk van Syrië zal in ballingschap gaan naar Kir, zegt de Heere. Zo zegt de Heere. Vanwege 3 overtredingen van Gaza, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen. Omdat zij mijn volk volkomen in ballingschap gevoerd hebben, om hen uit te leveren aan Edom. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Gaza. Dat zal zijn paleizen verteren. Ik zal de inwoner uitroeien uit Asdod en de septedrager uit Askelon. Ik zal mij tegen Ekron keren, zodat de rest van de Filistijnen zal omkomen, zegt de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Tyrus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij mijn volk volledig als ballingen hebben uitgeleverd aan Edom. En zij niet aan het verbond met hun broeders gedacht hebben. Daarom zal ik vuur werpen binnen de muren van Tyrus. Dat zal zijn paleizen verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Edom, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij zijn broeder met het zwaard achtervolgd heeft en zijn barmhartigheid teniet gedaan, omdat zijn toorn altijd weer verscheurde en hij zijn verbolgenheid voor altijd koesterde. Daarom zal ik vuur werpen in Teman, dat zal de paleizen van Bosra verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van de Ammonieten, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de zwangere vrouwen van Gilead opengereten hebben, om zo hun gebied te verruimen. Daarom zal ik een vuur aansteken binnen de muren van Rabba, dat zal zijn paleizen verteren, met gejuich op de dag van de strijd, met storm op de dag van de wervelwind. Hun koning zal in ballingschap gaan, hij en zijn vorsten tezamen, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Moab, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat hij de beenderen van de koning van Edom tot kalk verbrand heeft. Daarom zal ik vuur werpen in Moab, dat zal de paleizen van Keriot verteren. Moab zal sterven onder oorlogsgedruis, krijgsgeschreeuw en bazuingeschal. Ik zal de rechter uit zijn midden uitroeien, en ik zal al zijn vorsten met hem doden, zegt de Heere. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Juda, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de wet van de Heere verworpen hebben, zijn verordeningen niet in acht genomen hebben, en hun leugengoden hen hebben misleid, de goden die hun vaderen naliepen. Daarom zal ik vuur werpen in Juda, dat zal de paleizen van Jeruzalem verteren. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Israël, ja vanwege 4 zal ik er niet op terugkomen, omdat zij de rechtvaardigen voor geld verkopen en de armen voor een paar schoenen. Zij snakken ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringe is. Zij duwen de zachtmoedigen van de weg. Een man en zijn vader gaan naar hetzelfde meisje om mijn heilige naam te ontheiligen. Zij strekken zich uit op kleren die zij in onderpand hebben, naast elk altaar. Zij drinken wijn die als boete was opgelegd in het huis van hun goden. Maar ik heb de Amorieten voor hun ogen weggevaagd, die hoog waren als ceders en sterk waren als eiken. Ik heb zijn vrucht van boven weggevaagd en zijn wortels van onder. Maar ik heb u uit het land Egypte geleid en liet u 40 jaar door de woestijn gaan om het land van de Amorieten in bezit te nemen. Uit uw zonen deed ik profeten opstaan, uit uw jonge mannen Nazireërs. Is dit niet zo, Israëlieten? Spreekt de Heere. Maar u laat de Nazireërs wijn drinken en u hebt de profeten geboden, profeteer niet. Zie, ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt, vol graanschoven. Dan gaat voor de snelle de kans op ontvluchten verloren. De sterke zal zijn kracht niet inzetten, geen held zijn leven redden. Niemand die de boog hanteert zal staande blijven, geen hardloper zich redden, geen ruiter te paard zijn leven redden. Zelfs de moedigste onder de helden zal op die dag naakt wegvluchten, spreekt de Heere. Luister naar dit woord dat de Heere tot u spreekt, Israëlieten, tot het hele geslacht dat ik uit het land Egypte heb geleid. Alleen u heb ik gekend uit alle geslachten op de aarde. Daarom zal ik u vergelden, al uw ongerechtigheden. Tot zover de lezing van Gods woord. In de eerste dienst hebben we stilgestaan bij vers 1 en 2 van hoofdstuk 1 en vers 1 en 2 van hoofdstuk 3. Die laatste twee versen zijn eigenlijk de kern van heel Amos' profetie. En dat zullen we, hoop ik, vanmiddag weer ontdekken als we het tussenliggende gedeelte met elkaar doornemen. Vanwege de hoeveelheid trek ik eerst een hoofdlijn door de hele profetie. Hoe is de profetie opgebouwd? En daarna gaan we wat beter kijken naar hoofdstuk 2, vers 6 tot en met 13. U moet de teksten maar een beetje bijhouden, zometeen. Als inleiding op de preek zingen we een gebed van dominee Troost, lied 211, couplet 1 tot en met 5, uit de bundel Zingende Gezegend. Je hebt van die liederen, daar doet de taal zelfs pijn. Ik vind dit zo'n lied, daar doet de taal pijn. Na de preek is er een moment van stilte of van stil gebed. Gemeente van Christus, de leeuw gaat internationaal vanmiddag. De Heere spreekt. Hij zal brullen als een leeuw vanuit Jeruzalem, zegt Amos. Maar hij brult zo hard, je kunt hem tot ver over de grens van Israël horen. De leeuw gaat internationaal. Want God heeft de volken ook iets te zeggen. En Amos mag het verklappen. Daarvoor gebruikt Amos steeds dezelfde openingszin. Zo zegt de Heere, vanwege 3 overtredingen van Damascus, ja vanwege 4, zal ik er niet op terugkomen. Niet vanwege 3 en niet vanwege 4. 3 plus 4 is 7. 7, dat is in de Bijbel het getal van de volheid, van het totaal. Niet vanwege 3 en niet vanwege 4. Vanwege een totaal aan overtredingen kom ik er niet op terug, zegt God. Ik kom niet terug op mijn voornemen tot straf. De brullende leeuw zal je krijgen, Damascus, hoofdstad van Syrië. De leeuw gaat internationaal om de Syriërs klein te krijgen. Hoezo? Nou, ze hebben met een ijzeren dorsslede Gilead gedorst. Gilead, dat is het grondgebied van Israël ten oosten van de Jordaan. De Syriërs zijn daar gekomen en ze hebben zich gedragen als een dorsslede. Een dorsslede, dat is een zware houten plaat met aan de onderkant scherpe stukken steen of metaal. Op die plaat staat de boer en voor de plaat loopt een os die de plaat trekt. En vervolgens wordt die dorsslede over het geoogste koren heen gehaald. Waardoor de korrels uit de aar gaan en het stro wordt fijn gehakseld. Als zo'n dorsslede hebben de Syriërs zich misdragen. Ze hebben het leven van de Israëlieten in Gilead kapot gehakt. Genocide gepleegd, hele dorpen uitgemoord, het menselijk leven wreed geminacht. Vanwege die misdaden kom ik er niet op terug, zegt God. Maar ik zal vuur werpen in het huis van koning Hazael en dat zal de paleizen van zijn zoon Ben-Hadad verteren. Syriërs, de leeuw brult. De brand gaat in jullie koningshuis. En de grendel van Damascus zal ik stuk breken. Er zullen indringers de hoofdstad inkomen na een lange belegering. En ik zal de inwoners uitroeien, ook uit Bekeat Aven. En de vertegenwoordiger van de koning, de scepterdrager uit Bet-Eden, die moet het ook ontgelden. En het volk zal in ballingschap gaan naar Keir. Weg met de Syriërs, weg met hun naam, weg met hun geschiedenis. Dat is ook gebeurd. Uit 2 Koningen 16, vers 9, weten we hoe Assyrië Damascus vernietigd heeft en zijn inwoners in ballingschap heeft gevoerd naar Keir. De Heere zal brullen als een leeuw. Hij gaat internationaal. En de Syriërs zijn de pineut. En niet alleen zij, ook de Filistijnen op de Gazastrook. In vers 6 tot 8 lees je dat. De Foeniciërs in Tyrus, in het noorden gelegen. De Edomieten in het zuiden. En de Ammonieten en de Moabieten in het oosten. God kondigt één voor één hun ondergang aan. Door vuur, gepaard met oorlog en met ballingschap. Al de volken om Israël heen zijn één voor één de pineut. Omdat ze aan Israël hebben gezeten. De Syriërs hebben genocide gepleegd. De Filistijnen hebben vele Israëlieten verkocht als slaaf aan Edom. De Foeniciërs hebben in Tyrus hetzelfde gedaan, terwijl ze notabene vriendschap hadden met Israël. De Edomieten die zoeken altijd maar weer oorlog, terwijl ze dezelfde stamvader Abraham hebben. Je snapt het niet. De Ammonieten, nog erger, die hebben net als de Syriërs ook in Gilead huis gehouden. Ze hebben zwangere vrouwen opengesneden en zo. twee levens in één keer. En dan heb je ook nog de Moabieten. Die hebben de botten van Israëlieten die eerder door de koning van Edom waren gedood, na afloop van het slagveld gehaald. En ze hebben die botten tot kalk verbrand om daarna hun muren weer te pleisteren. Vergelijkbaar met wat de nazi's in de Tweede Wereldoorlog deden. Die maakten, het is te gek voor woorden, die maakten van de lijken van vergaste joden zeep. Mensonterend. De leeuw gaat internationaal en de volken zijn de pineut. Maar vind je het logisch? Want ze hebben aan Gods liefje gezeten. De Heere gaat de volken straffen omdat ze zijn Israël hebben aangeraakt. En omdat hun praktijken zo verschrikkelijk zijn. Het onrecht van deze wereld tegen de menselijkheid is storenhoog. Maar God is een falikant tegen. En nu is de maat vol. Dat wordt toch wel een keertje tijd, hè, dat dat gebeurt. Dat de Heer recht gaat doen op deze aarde. IS, boten vol vluchtelingen, Boko Haram, dat zien we dagelijks. En dan is er ook nog heel veel dat glijdt zomaar langs ons heen. Uitbuiting, verkrachting van vrouwen, armoede, sloppenwijken, drugsbenden die die sloppenwijken terroriseren. En noem maar op, dan hebben we het nog niet eens over wat wel heel dichtbij gebeurt in onze stad en in de straat. Psalm 82, die we hebben gezongen, die helpt ons wel om het verlangen naar recht levend te houden. Maar denk je soms ook niet vertwijfeld, hoe ver kan het onrecht nog klimmen? Komt er niet een keer een plafond waar het tegen stuit? Het onrecht tegen Israël, gaat dat dan nu weer beginnen? Hebben we het nog niet geleerd? En de positie van de kerk, hier marginaal klein geworden. Elders op de wereld krijgen ze ook klap na klap. Hoe lang nog heeft het onrecht het voor het zeggen? Amos' profetie is goed nieuws voor Gods volk. De Heere zal brullen. Eindelijk wordt de leeuw wakker over het onrecht. Eindelijk gaat hij internationaal. Ja, of lijkt dat maar zo? Lijkt dat maar zo? Want Amos is nog niet klaar met zijn preek. Zes heidense volken heeft hij aangesproken met het woord van God. Eindelijk gerechtigheid. Maar alsof het geen verschil maakt, richt hij zich daarna op Gods volk zelf. Eerst op Juda, in hoofdstuk 2, vers 4. Je weet wel dat twee stammenrijk in het zuiden, de ene helft van het koninkrijk. En daarna richt hij zich ook nog op Israël. Het tienstammenrijk in het noorden, de andere helft. En Amos richt zich op hen met precies dezelfde openingszin. Vanwege drie overtredingen, ja vanwege vier. Dat nou ook gebeurt in Amos spreek. De leeuw gaat internationaal, denk je. Maar het blijkt een omtrekkende beweging. Opeens stapt hij binnen bij zijn eigen volk. En spreekt ook hen aan. Je kunt zelfs zeggen, bij Israël in het noorden ligt de spits van heel Amos spreek. Het is hem van meet af aan al om Israël te doen. Dat kun je afleiden uit de structuur van hoofdstuk 1 en 2. Denk nog even terug aan de rol die het getal 7 speelt. Juda wordt niet voor niets als zevende volk genoemd. Dat is schrikken als je bij de volken wordt geteld. Bij de heidenen. Maar goed, met die 7 lijkt dan wel het plaatje compleet. En wat doet Amos? Amos voegt nog een 8e profetie toe. Die is voor Israël. En die profetie is ook direct het meest uitgebreid. Want terwijl er van de heidense volken steeds maar één overtreding wordt genoemd, zijn het er bij Juda al meer en somt Amos er van Israël wel 7 op. Weer dat getal 7. Je kunt met recht zeggen, bij Israël in het noorden ligt de spits van heel Amos' profetie. Amos komt steeds dichter bij huis. De cirkel begint wijd, maar eindigt binnenin. Syrië, Gaza, Tyrus, Edom, Ammon, Moab en dan Juda. En als je denkt, ik ontspring de dans, dan is die bij jou. Ten slotte Israël. Dat geeft ons te denken. De profetieën tegen de volken gelden wel. Ze komen ook uit. Maar meer dan dat nog dienen ze als schrikspiegels voor Gods eigen volk. Ze dienen als schrikspiegels. Het oordeel van de Heere over de wereld als een waarschuwing die naar binnen slaat. Bij Israël en bij de kerk, bij ons. De volken zijn spiegels waar je in kijkt, maar je denkt niet dat is hun probleem of net goed, het zou tijd worden. Maar je wordt zelf gewaarschuwd door God. Dat allereerst. Het leven in de wereld, wat wij zien, wat er gebeurt, dat laat ons geen buitenstaande waar we naar staan te kijken of van een afstandje. Nee, het raakt de gemeente. Het raakt ons. Omdat wij helemaal bij die wereld horen. Als je goed leest, en nu zijn we in hoofdstuk 2 vers 4, dan zijn de beschuldigingen tegen Juda en Israël ook anders dan bij de rest. Anders van inhoud. Waar de heidense volken beschuldigd worden van misdaden tegen de menselijkheid, daar wordt Juda beschuldigd van directe ongehoorzaamheid aan God. Jullie laten je misleiden door leugengoden. Jullie willen van Gods wet niet weten, waarin God zegt wie hij is. Wat jullie doen, jullie houden er eigen goden op na, of maken eigen goden van God. Geen misdaden tegen de menselijkheid, zoals de heidenen, maar misdaden tegen God zelf staan centraal. Leugengoden. Afgoden naast God. Ze dienen in Juda de Heere nog wel. O, zeker. Ze hebben de tempel. Kan Israël niet zeggen dat andere deel van het koninkrijk. Zij hebben de tempel in Juda. Maar van de invulling hebben ze zelf maar iets gemaakt. En van God ook. Dat hangt vaak samen. Ze zijn vrijzinnig geworden in Juda. Oké, misschien dat het in Juda nog wat zuiverder is geweest dan in Israël. Maar de radicaliteit, de heiligheid en de liefde, waar zijn die gebleven? De radicaliteit in de liefde en in de heiligheid. Misschien dat ze in de Hoflaankerk nog aardig orthodox zijn. Ze hebben het tenslotte over Jezus. Maar is er ook radicale liefde? Verlangen? Gaat het ons om God zoals hij echt is? En gaat het ons om God alleen? Daar zit ik mee te tobben met die vragen. Of ik ze wel moet stellen en of ik niet zit te zeuren. Maak ik het niet onnodig moeilijk aan mezelf en aan u? Ik doe het toch. Waar is de radicale liefde? Omdat ik merk dat veel uitleggers van Amos zeggen, kijk eens in de spiegel als je het over de volken hebt en als je het over Juda hebt en als je het zo meteen over Israël hebt. Kijk eens in de spiegel. Spiegel je eens aan de verwijten die klinken. Is het ons om God alleen te doen? Ja, en dan richt Amos zijn woord tegen Israël. 7 concrete zonden stelt hij aan de orde.
Op financieel gebied,
op seksueel gebied en op sociaal gebied.
Dat lezen we in vers 6, 7 en 8. Laten we die even doorlopen samen en ons er dan aan spiegelen. Ik doe dat wel wat kort, want de inhoud van deze verzen komt verderop in Amos ook nog uitgebreid terug. We moeten nog wat overhouden. Maar laten we ze lezen en aan onszelf voorhouden. De eerste beschuldiging is, in Israël wordt de rechtvaardige verkocht voor geld.
En de tweede beschuldiging is,
de armen worden verkocht voor een paar schoenen. Daarmee wordt bedoeld, de rijken buiten de armen uit. Er is iemand die heeft schuld en die kan het niet afbetalen. Ook al leeft hij correct, als een rechtvaardige. En wat doen ze schuldeisers? Die maken hem voor een klein bedrag tot slaaf. Voor een paar schoenen.
De naaste, de arme naaste met een oprechte intentie, die wordt verlaagd tot koopwaar.
Die wordt gelijk gemaakt aan geld of aan een ding. Een mens niet meer waard dan een paar schoenen. Liefdeloos en harteloos gaat Gods volk met elkaar om.
Hoe is het met ons hart voor elkaar?
Hoe denken we over elkaar?
Zeker als je in een positie van macht bent,
of van geld, of als je in je recht staat, hoe kijk je dan naar de ander?
Hoe ga je dan met de ander om? In Israël snakken ze ernaar dat het stof van de aarde op het hoofd van de geringe is.
Dat is aanklacht 3. En ze duwen de zachtmoedige van de weg. Je ziet het zo voor je. Iemand duwt een ander met zijn hoofd in het zand. Hij bijt in het stof en hij krijgt ook nog een trap na. De geringe mens telt in Israël niet mee. Niet alleen omdat hij arm is.
Dat ook. Maar het woord dat hier staat bedoelt ook vooral die mensen die het van God verwachten. Net als de zachtmoedige.
Dat is ook iemand die het van God verwacht in zijn armoede. Die mogen niet meedoen. Dat zijn lastpakken onderweg. Die moeten aan de kant.
Kortom, de uitbuiting treft die mensen die vaak toch al arm met een goed geweten hun vertrouwen op God proberen te stellen.
Het zijn die mensen die het alleen maar om God te doen is. Die worden van de weg geduwd.
Waar is het ons om te doen? Om onszelf? Of om God alleen?
Hoe gaan we bijvoorbeeld met het geweten van elkaar om?
Dat is echt een vraag, ook in de gemeente. Hoe gaan we met elkaars geweten om? Zijn we er voorzichtig mee? Of oefenen we druk uit op elkaar?
Voor je het weet, trap je een zachtmoedig mens van de weg af. Of je beschadigt iemand.
Vanwege je eigen gelijk, omdat het je meer om jezelf gaat dan om God. Al gaat het over hele christelijke en gelovige dingen. Nou ja, spiegel je eraan. In Israël gaan een man en zijn vader naar hetzelfde meisje
om Gods heilige naam te ontheiligen. Dat is de 5e beschuldiging. Het gaat hier niet over prostitutie,
maar over het misbruiken van een ondergeschikte, van een slavin. Die heb je toch in je macht, dus jij mag weten wat je ermee doet.
Dat is een gruwel, zegt God, want mijn naam rust ook op het leven van zo'n slavin. De laagste in rang is voor God net zoveel waard als de hoogste. Daar moet je eerbiedig mee omgaan. We kunnen nu een toepassing maken naar seksualiteit. Hoe zijn daar de verhoudingen? Je moet soms niet achter voordeuren komen om te kijken hoe relaties in elkaar zitten. En je schrikt. Uitbuiting. Maar ik trek het even breder. Hoe zie je de ander eigenlijk en het leven van de ander? Zie je er een beetje minder waardig op neer, omdat hij altijd maar in dezelfde kleding rondloopt? Hoeveel waard is een ander? De laagste in rang is voor God net zo veel waard als de hoogste. En dan tenslotte de zesde en de zevende overtreding. In Israël strekken ze zich uit op kleren die zij in onderpand hebben naast elk altaar. En ze drinken wijn die als boete is opgelegd in het huis van de goden. Kleding in onderpand hebben. Als iemand geen geld had en de schuldeiser was langs geweest, maar hij kon het echt niet betalen, dan kon hij bijvoorbeeld nog tijdelijk zijn mantel uitlenen in plaats van dat geld te betalen. Kon de rijkere man met de jas van de armen rondlopen, zodat hij toch een aandeel had in de goederen. Maar, had God erbij gezegd in de wet, 's avonds moet hij wel zijn jas terug hebben. Anders gaat hij koud de nacht in en dat mag niet. In Israël geven ze de kleding helemaal niet terug. Sterker nog, ze nemen het kleed gewoon mee en ze gaan naar de tempels, naar hun altaren om daar God te dienen. De God van Israël, ja de Heere. En dan gaan ze op die jas zitten, want het is veel te koud op de grond bij het altaar. En daar dienen ze dan zogenaamd God. En ze hebben ook een fles wijn mee, die door de arme boeren is verbouwd. En als boete betaald, want ja, die hebben ook niet veel te makken, maar wel schuld bij de rijken. Wijn drinken en lekker warm zitten op kosten van de armen. En dan God dienen, schijnheilig toch? Ja, waar kunnen wij niet op zitten in de kerk? Met een uitgestreken vroom gezicht vooraan. Maar je houdt van alles onder je en achter je. Wat de naaste vertrapt, uitbuit, al is het heel, die valt het op. Vanwege 3 overtredingen van Israël, ja, vanwege 4, zal ik op mijn straf niet terugkomen, zegt God. 3 + 4 = 7. Ik denk dat je ze alle op één noemer kunt brengen. In Israël benadelen ze de naaste onder de schijn van vroomheid. Het lijkt allemaal christelijk, maar ondertussen. Er zit allemaal list en bedrog en huichelarij. Spiegel je eens. Het gaat niet om moord, het gaat ook niet om verraad. Het gaat niet om etnische zuiveringen, geen deportaties, geen slavenhandel. Dat doen de volken. Het gaat hier eigenlijk om dingen die veel kleiner zijn. Natuurlijk, uitbuiting is ook wel vreselijk. Maar je kunt er niet omheen dat het toch wat vriendelijker is dan de overtredingen van de volken. Er vallen geen doden. Blijkbaar let God bij zijn eigen volk op de kleintjes. Op kleine zonden en op kleine mensen. Blijkbaar rekent hij de zonde zwaarder aan en wordt het ook allemaal wat persoonlijker en concreter gemaakt. Komt dat misschien ook omdat de overtredingen in een christelijk jasje wat stiekemer worden, doordat we de zonde onder ons geloof bedekken? Het wordt wat stiekem allemaal en moet God misschien daarom wat persoonlijker en concreter naar ons toe zijn. Omdat wij ons al snel aan een ander gaan zitten afmeten, aan de zonde van de wereld. En dan denken we, oh, het valt bij ons nog wel mee. Als je eens wist van die en van die. Terwijl God ons niet meet aan anderen, maar aan zichzelf. En aan wat hij voor ons heeft gedaan. Weet je wat ik allemaal voor jullie heb gedaan, zegt God. Als je het goed bekijkt, ik heb jullie alleen maar bevoordeeld. Jullie benadelen anderen, maar ik heb jullie alleen maar bevoordeeld. Wil je voorbeelden? In vers 9 tot en met 11 staan ze. Ik heb jullie verlost van de Amorieten. Een haast onverslaanbare macht voor de deur van het beloofde land. Jullie hadden 40 jaar door de woestijn gezworven, wilden het beloofde land binnen. Is daar opeens het volk van de Amorieten. Wij laten jullie niet door ons land heen trekken. God zegt, ik heb ze weggevaagd. Weggeblazen. Die hoge bomen omgekapt alsof het niets was. Strootjes die achter elkaar breken. En zo konden jullie, nadat ik jullie eerder al uit Egypte had bevrijd, zo konden jullie eindelijk het beloofde land in. En toen jullie er woonden, weet je wat ik toen heb gedaan? Toen heb ik jullie profeten gegeven om dat verhaal steeds weer opnieuw te vertellen. Zodat jullie mijn daden niet zouden vergeten. Maar mijn daden zouden koesteren en mij zouden liefhebben. En ik heb jonge mensen het verlangen gegeven om als Nazireërs te leven. Nazireërs, dat waren mensen die zich al op jonge leeftijd helemaal aan God wijden. Een soort monniken, moet je je maar voorstellen. Is dit niet zo, Israëlieten? Ik ben in mijn liefde naar jullie toegekomen. Ik heb grote dingen voor jullie gedaan. Ik heb voor jullie gezorgd. Ik heb mijn woord gesproken. Ik heb het ook laten zien. De jonge mensen zijn het voorbeeld. En jullie, de Nazireërs, de jonge mensen die zich willen wijden aan God, die de aandacht erbij willen houden en daarom geen wijn drinken. Jullie zeggen tegen hen, ach joh, wat maakt dat nou uit? Een wijntje meer of minder? En tegen de profeten zeggen jullie, hou je mond, profeteer niet. Eigenlijk zeggen jullie, leven met God, zo radicaal hoeft het allemaal niet. En het woord van God, profeten mogen best wat zeggen. We showen ermee, we pronken ermee dat we ze hebben. Als ze maar wel zeggen dat wat wij willen horen. Zo radicaal als die Nazareërs, kom nou. Laten we ons nog één keer spiegelen. Hoe spreken wij met elkaar over het dienen van God? Ach joh, maak je niet zo druk om. Of je zegt het niet zo, maar je geeft toch wel het signaal af. Het is allemaal niet zo belangrijk, de kerk. Hoe zit het met onze toewijding? En hoe is het met de profetie onder ons? Het woord van God, klip en klaar zoals het is. Hebben wij die mond doodgemaakt? Of tasten we er in de kracht van de Heilige Geest naar? Of is het alleen maar wat mag wel gezegd worden en wat niet? We kunnen het woord van God zo relativeren, ook in je hoofd. Dat verstand van ons, dat mangelt ons zo makkelijk. We kunnen het woord van God zo relativeren dat je uiteindelijk geen Gods woord meer overhoudt. Je kunt alles wel wegrelativeren. Hoe is het met de profetie in ons leven? Het woord van God in zijn zeggingskracht. Laten we het heel dicht bij Amos houden. Amos wil maar één ding. Hij wil ons het geheim van Gods liefde voor slechte mensen verklappen. Om ons daarbij te bewaren.
Kom je voor dat woord naar de kerk en is dat woord het fundament van je leven. Gods liefdeswoord voor een zondaar.
En dat je ook gewaarschuwd wil worden om er niet bij vandaan te gaan, maar om erbij te blijven. Omdat je anders en de liefde uit het oog verliest, maar ook jezelf. Omdat je dan denkt, nou, ik red me wel. En voor je het weet over je naaste heen walst. Gods liefde als het hart van ons bestaan.
Hoe is het met onze liefde en toewijding? Zie, zegt God, ik ga het onder u laten kraken, zoals een wagen kraakt vol graanschoven. Hier is Amos weer echt de boer uit Tekoa. Hij gebruikt een beeld van het boerenbedrijf. Er komt een wagen aangereden van het land vol met schoven. De oogst is binnengehaald. Het is een beeld van het eindgericht.
Maar ook die krakende wagen een beeld van een aardbeving. Die de wereld open scheurt. De sporen zie je lopen.
God kondigt oordeel aan om ons bij zijn liefde te bewaren.
Want Amos bedoelt ons niet bang te maken. Met heel deze profetie, niet. Maar hij wil ons wakker schudden. Hij wil ons laten zien wie de Heere is. Misschien is dat wel ons probleem. Dat wij eigenlijk niet goed weten wie God is. Dat God voor veel mensen toch die God is die zorgt dat het met alle mensen weer goed komt. Een vader voor alle mensen en zo. Maar hij spreekt daar zelf toch wel heel anders over, zoals we nu zien. De leeuw brult en de wagen kraakt. Maar niet om bang te worden hoor, maar om onze toevlucht te nemen bij Jezus Christus.
Het is een en al liefde als God uitroept. Is het dan niet zo, Israël, dat ik voor jullie heb gezorgd?
Een en al liefde. Zodat wij ons leven laten wassen in het bloed van Christus. En bidden om wijsheid om vandaag gemeente te zijn. Om inzicht hoe we de Heere zo goed mogelijk kunnen dienen. God is liefde en daarom brult hij als een leeuw. Israël kreeg nog 2 jaar de tijd. Toen kwam de aardbeving.
Hoeveel tijd hebben wij? Ik zou zeggen, daar moet je me niet te lang over nadenken.
Waarom zou je nog wachten?
Zeg het zomaar tegen God.
Hier ben ik. En laat me maar zien waar ik in de kerk allemaal op zit, wat ik bedekt hou.
En schenk mij uw geest om langs de lijn van uw woord door het leven te gaan.
Gods oordeel gaat niet over de Filistijnen, niet over afgedwaalde familieleden, over mensen die hier niet zijn. Gods oordeel gaat over onszelf. Gelukkig maar. Want gelukkig ben je als je je door hem laat verlossen en vernieuwen. Zo spreekt de Heer. Hoor mijn hartschijn. Alleen u heb ik gekend.
We zongen net dat gebed met die taal die pijn doet. Het werd wat veel om ze allemaal te zingen. Daarom wil ik de laatste 2 coupletten voorlezen.
Erbarm u, Christus, meer en meer. Bewerk in ons een ommekeer. Dat wij niet langer het geweld dienen als God met goud en geld.
Zend helend ons uw goede geest, zodat uw zieke kerk geneest. Verloren zonen die weer thuis eerbiedig knielen bij uw kruis. Laten wij de eerste zijn. Amen. Laten we ons gebed samen voortzetten. Heere onze God, Heilige Vader, hier zijn wij. U doorgrondt en u kent ons. U weet van verre ons denken. Wij hebben in de spiegel gekeken. En wij danken u voor uw hartsgeheim. Dat u ons laat schrikken. Maar niet om ons bang te maken, maar om ons bij de Heer Jezus te brengen. Heer Jezus, wij danken u dat u de verzoening van al onze zonden hebt bewerkt. Wilt u het in ons leven waarmaken en ons uw Heilige Geest geven, zodat wij de mensen om ons heen zien als uw schepselen, bij u in tel, zodat wij liefde opvatten, ook voor de mensen die we niet mogen, zodat we voorzichtigheid hebben met de gewetens, wijsheid, om te zoeken naar de weg. En leid ons niet in de verzoeking om onszelf omhoog te werken, over anderen heen, of om onszelf te handhaven naast u. Om u zo te bewerken, zo bij te schaven, dat u een God bent in onze handen. En niet wij meer in uw hand. Help ons. Verlos ons. Vernieuw ons. En wij bidden u voor de mensen om ons heen die onder onrecht gebukt gaan. Misschien kennen we zelf wel de verwondingen ervan. Voelen we ons tekort gedaan. Zo pijloos tekort. U weet wat we allemaal met ons meedragen. Wij danken u, Heere, dat u een God bent van mensen die zijn mishandeld. Die arm zijn, die ellendig zijn. En die in die armoede en in die ellende toch op u hopen. Maak ons arme mensen die op u hopen. En geef het ook aan hen die wij kennen of niet kennen. Die in erbarmelijke toestanden gebukt, gebeukt, lijden en soms ook sterven. Ontferm u over de wereld. En kom recht doen. Op de dag van uw oordeel. Wij danken u dat u ons ervan laat horen. En ons zo ook bemoedigt om in deze wereld onze verantwoordelijkheid te nemen. Omdat u een God bent die het er niet bij laat zitten, maar die uw schepping vernieuwt en bevrijdt. Maak ons kinderen van het licht. Drie-enige God, wij prijzen u. U prijst alles wat u prijzen kan. En nog is het niet genoeg. Want u bent de lof waard. Voor eeuwig. Volkomen. Wij zingen een nieuw lied voor u. Want u bent de rechter. De redder. De schepper, de bevrijder, de alomtegenwoordige God, die is en die was en die komt. Wij danken u dat u om Jezus wil onze Vader bent. Amen. U krijgt gelegenheid uw gaven in de collecte te doen. Er zijn twee rondgangen. En daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 146, couplet 5 en 6. In verbondenheid met Gods eeuwenoude en wereldwijde kerk willen we nu gezamenlijk het geloof belijden. En daarna zingen we twee liederen die op de beamer zullen worden geprojecteerd.
Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven.
Hartelijk uitgenodigd om nog even te blijven. We gaan van hier in de verwachting van Christus die komt en bidden om de zegen van de drie-enige God. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.